Goedemorgen iedereen. Fijn om vanmorgen weer bij jullie te zijn. Om het woord van de Heer samen te openen en met elkaar te overdenken. Jezus, wat een heerlijke naam. In zijn naam zijn we bij elkaar. En in zijn naam zijn we ook behouden. Als we in hem geloven. Ik probeer me toch altijd een klein beetje rekening te houden met het kerkelijk jaar. Dus we leven nu tussen Pasen en Pinksteren, en nog misschien wat preciezer, zelfs tussen Pasen en Hemelvaart. Hè, want dat mogen we aanstaande donderdag met elkaar gedenken. Dus vandaar dat ik een tekstgedeelte heb uitgekozen, wat u vindt in het Johannes-evangelie, Johannes hoofdstuk 21. En ik wil lezen vanmorgen uit de NBG-vertaling. Het evangelie van Johannes, hoofdstuk 21. Er staat boven de verschijning aan het meer van Tiberias. En er is vanmorgen ook in de liederen al heel veel gesproken en gezongen over liefde. Een beetje een centraal thema wat ook door de preek en door de hele dienst denk ik zal lopen. De verschijning aan het meer van Tiberias. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen bij de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich al dus. Er waren bijeen Simon Petrus, Thomas, genaamd Didymus, Nathanael van Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee van zijn discipelen. Simon Petrus zei tegen hen: ik ga vissen. Ze zeiden tegen hem: wij gaan met je mee. Ze vertrokken en gingen scheep en in die nacht vingen zij niets. Toen het reeds morgen werd, stond Jezus aan de oever. De discipelen wisten echter niet dat het Jezus was. Jezus zei tot hen: kinderen, hebt gij ook enige toespijs? Ze antwoordden hem: nee. Nu zei hij tegen hen: werp je net uit aan de rechterzij van het schip en gij zult vinden. Ze wierpen het net uit en konden het niet meer trekken vanwege de menigte vissen. Die discipel dan, die Jezus lief had, zei tegen Petrus: het is de Heere. Simon Petrus dan, toen hij hoorde dat het de Heere was, sloeg zijn opperkleed om, want hij was ongekleed en wierp zich in zee. Maar de andere discipelen kwamen met het schip, want zij waren niet ver van het land, slechts ongeveer 200 el. En ze sleepten het net met de vissen. Toen zij dan aan land gekomen waren, zagen zij een kolenvuurtje liggen en vis daarop en brood. Jezus zei tot hen: breng van de vissen die gij thans gevangen hebt. Simon Petrus ging aan boord en sleepte het net aan land, vol grote vissen, 153. En hoewel er zoveel waren, scheurden het net niet. Jezus zei tot hen: komt en houd de maaltijd. Niemand van de discipelen durfde hem de vraag stellen: wie zijt gij? Want zij wisten dat het de Heer was. Jezus kwam en hij nam het brood en gaf het hun en evenzo de vis. Dit was reeds de derde maal dat Jezus na zijn opwekking uit de doden zich aan zijn discipelen geopenbaard heeft. Toen zij dan de maaltijd gehouden hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij waarlijk lief, meer dan deze? Hij zei tot hem: ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zei tot hem: wijd mijn lammeren. Hij zei ten tweede male tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij waarlijk lief? En hij zei tot hem: ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zei tot hem: hoed mijn schapen. Hij zei ten derde male tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, dat hij voor de derde maal tot hem zei: hebt gij mij lief? En hij zei tot hem: Heere, gij weet alles. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus zei tot hem: wijd mijn schapen. Tot zover dit gedeelte. Als thema heb ik boven de preek voor vanmorgen gezet, niet afgeschreven, maar opgeschreven. Niet afgeschreven, maar opgeschreven. Jezus was na zijn opstanding aan de discipelen verschenen in Jeruzalem en later nog een keer met Thomas erbij. En de engel had tegen de discipelen gezegd, zie, hij gaat jullie voor naar Galilea en daar zullen jullie hem zien. Nou, 7 discipelen wachten tot de Heer aan hun verschijnen zal. En ik denk in de praktijk weten wij dat wachten soms heel erg moeilijk is. En dan moet je tussendoor maar gewoon doen wat je hand vindt om te doen. Trouwens, dat niks doen, dat is ook helemaal niks voor Petrus. En als het een avond is, zegt hij, ik ga vissen. Dus als ze me missen, dan ben ik vissen. Wij gaan mee, zeggen die anderen. Nou, dat waren beroepsvissers. Dus dat was niet zo vreemd. Behalve Nathanael. Het is heel opmerkelijk dat hier wordt Nathanael van Cana in Galilea. Dat wordt er apart bij gezet. Weet u waarom? Nathanael was geen visser. Canaan lag niet aan het meer van Tiberias. Dus het was bijzonder eigenlijk dat Nathanael met die vissers meegaat om het meer van Tiberias op te gaan. Misschien had hij kunnen denken van, nou ja, de Heer heeft me gevonden en gezocht toen onder de boom, onder de vijgenboom. Als hij zich wil openbaren aan mij, dan kan hij me weer onder die vijgenboom treffen. Nee, hij wilde bij die andere discipelen zijn, want misschien dacht hij ook wel, de kans is wat groter als we bij elkaar zijn, als ik bij hun ben, dat ik dat dan ook mee zou maken als Jezus zich zal openbaren in Galilea. En de hele nacht gaan ze dan vissen. En dan zegt de Bijbel, ze vingen niets. Nou, er was nog eens zo'n nacht geweest. Dat ze de hele nacht gevist hadden en niets gevangen hadden. En als het dan tegen de ochtend wordt, dan staat daar een man aan de oever. Het is Jezus. Maar ze weten dat niet, want ze herkennen hem niet. En ik heb mij even afgevraagd, is dat misschien door de afstand gekomen? Was de afstand misschien toch nog te groot, zodat ze hem niet herkenden? Was het misschien nog te donker? Dat kan ook, dat ze hem daarom niet herkennen. Of was het misschien de hand van God? Zoals we dat bijvoorbeeld ook zien bij Maria, de dag van de opstanding, als ze wandelt in de tuin, en dan denkt ze dat Jezus de tuinman is. Want ze herkent Jezus niet. En ook bij de Emmausgangers zien we pas dat ze hem pas herkennen, niet die hele lange weg die hij met hem mee is gegaan, maar als hij zich openbaart, eigenlijk door het breken van het brood, en zij zijn tekenen in zijn handen zien. Ze herkenden Jezus niet. En dan zegt die vreemdeling eigenlijk aan de oever, hebben jullie ook wat toespijs? Hebben jullie wat vis bij jullie? Hij vroeg, hebben jullie pizza of zo meegebracht? Dat was ook niet zo'n logische vraag geweest natuurlijk, want ze waren de hele nacht op zee geweest om vis te vangen. En dan zeggen ze, nee, we hebben niets. En dan geeft hij ze de opdracht, werp je net uit aan de rechterkant en je zal vinden. Een geweldige belofte natuurlijk. En ook een geweldig resultaat. En ik denk, als we doen wat Jezus vraagt, en als we hem gehoorzaam zijn, dan komt daar zegen en resultaat uit voort. Als we doen wat Jezus van ons vraagt en hem gehoorzaam zijn, dan komt daar zegen en resultaat. Hij is een beloner, zegt de Bijbel, voor degene die hem ernstig zoeken. En dan is het Johannes die zegt, het is de Heer. Hij herkent de meester. En ik weet niet of hij hem herkende aan de persoon dat hij op een gegeven moment zag van, het is Jezus, of dat hij de meester herkende aan het wonder. Wat er gebeurd was, want ja, dat was niet zomaar wat natuurlijk. Hè? De hele nacht vissen, niets gevangen. En dan zegt die man op de oever, werp je net uit aan de andere kant. En dan zit dat vol met vis. Ja, daar word je toch wel door geraakt dan natuurlijk. Dus misschien heeft hij Jezus ook wel herkend aan het wonder wat er gebeurd was. En de vraag die ik vanmorgen wil stellen, dat is, herkennen wij de hand van God in ons leven? Gods werk in en met ons in deze wereld. Zien wij ook hoe God zijn plan volvoert met deze wereld? Dat de wereld zich door de barensweeën heen worstelt naar een nieuw begin. Naar het nieuwe leven. Maar laten we eerlijk zijn, het persen gaat met druk en verdrukking gepaard. En dan wil Petrus naar de heiland. Hij kan niet langer wachten. Hij springt overboord. Ik moest even denken aan de verscheidenheid, hoe je Jezus eigenlijk kan ontmoeten. Het geeft niet hoe we bij Jezus komen, als we maar bij Jezus komen. Dat is belangrijk. Iemand kwam in de nacht bij Jezus. Zacchaeus zat in de boom op Jezus te wachten. Bij een ander werd het dak opengebroken, zodat hij neergelaten kon worden en bij Jezus terecht kwam. De blinde man zat aan de weg te roepen. De vrouw drong zich door de menigte om de zoom van zijn kleed aan te raken. Het geeft niet hoe we bij Jezus komen. Als we maar bij Jezus uiteindelijk terechtkomen. En dan zien ze, als ze dus aan die oever komen, een kolenvuur, zegt de Bijbel. En daar ligt brood. En daar ligt vis op. En ze moeten misschien op zijn minst toch wel een klein beetje verbaasd zijn geweest. Jezus vraagt om vis en dan kom je op de oever en wat zie je? Eigenlijk ligt de vis al op zijn bord. Dat is toch een rare gewaarwording, nietwaar? En in hun hart weten ze het wel. Het is de Heer die dit heeft klaargemaakt. De Heer heeft hen laten zwoegen. Hele nacht lang. En leerde hen denk ik ook wel in alle arbeid, ook die voor het dagelijks brood, ook die voor de dagelijkse vis, dat alles afhangt van zijn zegen. Hij wil ons leren dat hij zich bezighoudt met ons werk. Met ons werk thuis, misschien in de kas, op de veiling, op kantoor, op school of waar dan ook. Je bent een gelukkig mens als je in je dagelijks werk op hem vertrouwt. Het van hem verwacht, afhankelijk bent ook van de Heer. We lezen in Spreuken 16, beveel de Heer je werken en dan zullen je voornemens gelukken. Jezus heeft om vis gevraagd en nu bleek hij die vis als het ware niet eens nodig te hebben. Er ligt al vis. En dat bracht me bij de gedachte, de Heer heeft ons werk niet nodig. Hij kan het wel zonder ons af. En toch wil hij het niet zonder ons of buiten ons omdoen. Paulus noemt ons Gods medearbeiders. We mogen en kunnen hem dienen met ons werk en met ons leven. Daarom zegt hij tegen de discipelen, breng van de vissen die jullie gevangen hebben. Ja. Jullie, zegt hij. En daarmee geeft hij hen als het ware nog de eer voor wat hij zelf gedaan had. Hij had het wonder tot stand gebracht. Hij had die vissen naar dat net gestuurd, om het zo maar te zeggen. En dan zegt hij van, breng van de vissen die jullie thans gevangen hebben. Nou, Petrus als haantje de voorste is al weg. Impulsief en explosief als hij soms kan zijn. 153 vissen. En de Bijbel zegt allemaal grote. Geen enkele vis onder de maat. Ja. Allemaal grote vissen. Wat een zegen. En ik moest even aan het lied denken. Tel je zegeningen. 1 voor 1. Nou, sommige mensen zullen die 153, dat getal misschien geestelijk willen zien. Ik weet het niet, maar ik denk als ze geteld hebben, wat een zegen. 10, 11, 12 en we door tot 153. Die mensen die moeten helemaal verbaasd zijn geweest van de zegen die ze hadden ontvangen. En het net, zegt de Bijbel, was niet eens gescheurd. Ja, Hoe is het mogelijk? Het net was niet eens gescheurd. Zo wil en kan Jezus ook nu ons werk zegenen. Hij kan het zo maken dat we ons moeten verbazen. En zeggen, hoe is het mogelijk? En dan gaan ze met elkaar eten. Vers 15. Ja. Komt en houdt de maaltijd. Nou, dat zal straks ook gelden voor morgen. Komt en houdt de maaltijd. Wat is het toch fijn, zullen ze waarschijnlijk gedacht hebben. Wat is het leven toch goed? Het is net als vroeger. Ja, eigenlijk nog heerlijker. Ze weten nu dat Jezus voor hun zonden gestorven is. En dat hij hen verzoend heeft met de Vader. En toch heb ik het idee dat er één iemand niet zo gerust en blij is. Simon Petrus. Wat zal die vreselijke nacht, toen hij Jezus onder vloek en ede verloochend had, hem waarschijnlijk achtervolgd hebben. Zoals de dingen ons kunnen achtervolgen vanuit het verleden. Laten we maar eerlijk zijn. Ik heb er soms last van. Dat dingen je kunnen achtervolgen vanuit het verleden. En Petrus zal misschien niet getwijfeld hebben dat Jezus zijn zonde vergeven heeft, maar wil dat ook zeggen dat hij nog een apostel van de meester mag zijn. Dat hij er nog weer helemaal bij mag horen. Dat hij nog weer ingezet mag worden. Dat hij nog meer actief mag zijn voor Jezus. Angstvallig heeft hij en wellicht ook de andere discipelen gewacht op het moment dat Jezus dit pijnlijke onderwerp zou aansnijden. De edelheid van Petrus is misschien deze keer toch niet zo erg groot geweest. Waarom zegt Jezus niets? Veel mensen hunkeren naar hulp en trekken de aandacht, vragende aandacht, eisende aandacht op, opdat anderen de signalen op zullen vangen en de moed hebben om het absces open te breken, zodat er genezing of bevrijding kan komen. De maaltijd is afgelopen. Na de maaltijd, hebben we gelezen. De maaltijd is afgelopen. Ze kunnen nu al opstaan en heen gaan. Maar dan gebeurt het. Dan klinkt de stem van de meester. En hij wendt zich tot Petrus. En drie keer stelt hij hem dezelfde vraag. Hou je van mij? Hou je echt van mij? En tot drie keer toe wordt hetzelfde antwoord gegeven. Nou, we hebben misschien ook wel eens aan iemand gevraagd, hou je van mij? Of dat iemand het aan ons vroeg. Maar tot drie keer toe achter elkaar aan iemand vragen of die ander van ons houdt. Ja, wij zullen dat denk ik toch niet zo gauw doen. Ik weet niet of u het wel eens drie keer achter elkaar aan iemand gevraagd heeft. Jij wel, Kees?
Ik ga het doen.
Ja, je gaat het doen. Ah, ik ga nog verder met de preek hoor, dus even wachten. Anders geeft dat misschien te denken, als het nodig is dat je dat drie keer aan een ander vraagt. Nou, eerlijk gezegd komt dat wat onzeker over, nietwaar? En toch is dat precies wat Jezus doet. Hij vraagt en vraagt en vraagt of Petrus van hem houdt. En deze vraag komt niet voort uit onzekerheid bij Jezus, omdat Jezus eraan zou twijfelen, maar is juist bedoeld om een stuk onzekerheid bij Petrus weg te nemen. En de motor van Petrus, die vastgelopen is, weer aan de praat. Weer in beweging te krijgen. Jezus noemt hem bij zijn oorspronkelijke naam. Simon Barjona. Zoon van Johannes. Hij noemt hem geen Petrus. Want die naam betekent vastheid. Rots. Kracht. Hij herinnert hem eigenlijk aan zijn afkomst. Simon, je bent toch eigenlijk ook maar gewoon. Niets bijzonders. Ik ken je toch. Altijd Heintje de Voorste. Graag de baas willen spelen. Alles beter willen weten. Zo ben je, Simon. En Simon weet het wel. De meester heeft gelijk. Hij is geen Petrus uit zichzelf. Heb je mij meer lief dan die andere discipelen? Zal Petrus niet aan zijn uitspraak gedacht hebben toen, dat hij zei, al zouden allen, iedereen aanstoot aan u nemen, ik nooit. Hier zien we in het antwoord van Petrus geen gradatie. Jezus vraagt, heb je mij meer lief dan dat die anderen mij lief hebben? Dan zegt hij wel, ik hou van u, maar hij zegt niet, ja heer, ik hou meer van u dan die anderen. Dat laat hij heel verstandig, heel wijs ook achterwegen. Hij vermeldt alleen het feit. Petrus had door zijn falen waarschijnlijk toch een stukje nederigheid en bescheidenheid geleerd. Hij zingt een toontje lager. Er is wat van zijn bravoer weg. We maken misschien allemaal wel fouten. Ik maak fouten. En het belangrijke is, denk ik, leren wij van onze fouten? Willen wij van onze fouten leren? Nu het woord agape is gevallen. Hier in dit tekstgedeelte worden twee woorden gebruikt voor liefde. U heeft dat wellicht wel eens gehoord. Jezus vraagt om de agape-liefde, de goddelijke liefde, waarvan Petrus moet zeggen, nou, die goddelijke liefde die heb ik niet, maar filio. Je hebt agape, filio, maar ik heb een band met u, een vriendschappelijke band ervaar ik met u. En de tweede keer gebruikt Jezus weer dat woord agape. En dan moet Petrus weer zeggen, ja nee, die agape die heb ik niet, maar de filio die heb ik wel. En dan de derde keer vraagt Jezus, filio, ja, filio. En daalt als het ware af naar het niveau van Petrus. En dan vinden ze elkaar, ja. En dan zegt Jezus, ja, de filio liefde. Die is wel degelijk aanwezig. Als een goede heelmeester peilt Jezus de wond op de juiste plaats. Wanneer Jezus doorvraagt, dringt hij ook steeds verder door in het hart van Petrus. En daar brandt de liefde voor de Heer. Jezus vraagt niet, vrees je mij? Hij vraagt niet, eer je mij? Hij vraagt niet, bewonder je mij? Hij vraagt niet, heb je respect voor mij? Maar hij vraagt, heb je mij lief? Hou je van mij? Niet, en nogmaals, omdat Jezus twijfelde aan de liefde van Petrus, maar om Petrus tegemoet te komen, om Petrus te helpen om weer zekerheid te krijgen door een nieuwe belijdenis uit te spreken, ja Heer, u weet dat ik u lief heb. Jezus is hier bezig om de precaire zaak voor iedereen voorgoed de wereld uit te helpen. Op het antwoord van Petrus zou je kunnen denken dat Jezus dan gezegd zou hebben, nou ik hou ook van jou hoor. Je hebt dat wel eens, je kinderen, je kleinkinderen. Als ze klein zijn dan zeggen ze van, papa, ik hou van jou. En wat zeg je dan? Ik hou ook van jou. Ja, dat zeg je dan. Dat is ook logisch, niet waar? Maar dat zegt Jezus niet. Hij zegt niet, en ik ook voor jou, Petrus. Hij zei het niet en toch zei hij het eigenlijk ook wel weer wel. Jezus zei eigenlijk tegen Petrus, ik heb je zo lief, dat ik je toevertrouw wat ik gekocht heb met de prijs van mijn bloed. Ik hou zoveel van jou, dat ik het dierbaarste wat ik hier heb op aarde, gekocht met de prijs van mijn bloed, mijn gemeente, mijn kudde, jou toevertrouwd. Ik maak je tot een herder van mijn schapen. Ik heb voor hen alles gegeven, zelfs mijn leven. En nu Simon, zoon van Johannes, draag ik je op om voor hen te zorgen. Jezus toont zijn grote liefde voor Petrus, toont het geloof in zijn belijdenis, dat hij hem dat niet zei in zoveel woorden, maar in daden. Tot 3 keer toe, wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen, hoed mijn kudde. Zijn werk en ambt zullen Petrus in de gelegenheid stellen om zijn liefde in praktijk te brengen. Je kunt de schapen niet lief hebben als je de meesten niet lief hebt. Daarom vraagt Jezus om niets anders dan om de liefde van Petrus. Petrus wordt in ere hersteld. 3 maal heeft hij Jezus verloochend. En 3 maal mag hij Jezus nu zijn liefde betuigen. Vandaar het thema wat ik uitgekozen heb. Petrus wordt niet afgeschreven, hij wordt opgeschreven. Hij wordt opgeschreven op de lijst van medewerkers om te bouwen aan het Koninkrijk van God. Een ander belangrijk ding nog, denk ik, dat Jezus zegt, mijn lammeren. Mijn lammeren. Dat geldt voor oudsten, zonderschoolleiding, kringleiders, voor alle verantwoordelijke mensen in de gemeente. Wat deze lammeren ook mogen worden, waartoe ze uit mogen groeien, de eer is voor de meester en niet voor de dienstknecht. Alle tijd eraan besteed, alle werk erin gestoken, alle offers ervoor gebracht, moet alleen strekken tot eer van God. Ik denk ook dat de andere discipelen onder de indruk geweest zijn met alle mogelijke twijfel rondom het apostelschap van Petrus wordt afgerekend hier. Ze hebben gehoord hoe de Heer vraagt om de liefde van Petrus. En ze begrijpen denk ik ook heel goed dat dat hun ook wat te zeggen heeft. Hadden zij Jezus niet allemaal verlaten? In de hof van Gethsemane? De Heer vraagt ook om hun liefde. 3 maal had Petrus de heiland zo ontzettend gekwetst met zijn verloochening. 3 maal mag hij Jezus zijn liefde betuigen om met een schone lei, met een gereinigd hart, weer verder te kunnen gaan. De Bijbel zegt, indien wij onze zonden belijden, 1 Johannes 1 vers 9, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Psalm 103, zover het oosten is van het westen, zover doet hij, God, onze overtredingen van ons. Want de Heere is langmoedig en genadig en rijk aan goede tierenheid. Wat is het antwoord als Jezus ons vanmorgen vraagt? Hou je echt van mij? Heb ik de eerste plaats in je leven? Hoe staat het met je eerste liefde? Een kardinale vraag. Vanmorgen, houden wij echt van hem? En mag ik daar dan aan toevoegen de vraag, en waaruit blijkt dat? Want het is misschien zo gemakkelijk of zo snel om te zeggen, ja Heer, ik hou van u. Maar die tweede vraag is ook zo belangrijk. En waaruit blijkt dat dan? Waaruit blijkt dat dan in je leven? Jezus heeft gezegd in Johannes 14, wie mijn geboden, wie mijn woord heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. Als je leeft naar Gods woord, als je leeft naar de wil van God. Het is ook de bedoeling dat de leden van zijn lichaam gelijkelijk voor elkaar zullen zorgen. Ik wil het vanmorgen zeggen. Dank u, Jezus. Dank u voor uw genade. Dank u voor uw vergeving. Dank u voor uw roepstem. En ondanks het feit dat wij van nature, denk ik, allemaal een Petrus zijn, worden wij niet afgeschreven, maar wil hij ons opschrijven op de lijst van medewerkers om te bouwen aan het koninkrijk van God. En als u of als jij zegt, Heer, ik heb u lief, dan zou het zomaar kunnen zijn dat hij je roept om je als oudste in de gemeente beschikbaar te stellen. Of om beeld of geluid te gaan doen in de gemeente. Het technische team te versterken. Of om zonderschoolwerk te gaan doen. Of om muziek te maken in de gemeente. Of koffie te zetten. Of stoelen klaar te zetten. Of, en vult u maar in. Of om wie honger heeft, eten te geven. Wie dorst heeft, drinken te geven. Wie ziek is, te bezoeken. Wie verdrietig is, te troosten. Wie geen kleren heeft, kleren te geven. Zegt Jezus niet, je hebt mij lief, als je die ander lief hebt? Je dient mij, als je de ander dient? Jezus vraagt, hou je echt van mij? Laten we vandaag onze liefde aan hem kenbaar maken. En mogen hij ons dan als zijn werkers, als zijn medearbeiders uitzenden om hem en elkaar te dienen. Amen.